gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. In verband met de herfstvakantie zullen er morgenavond geen catechisaties zijn. De belijdeniscatechisatie op vrijdagavond gaat gewoon door. Maandagavond, morgen, is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Dominee J. van Walsum zal dan spreken over het onderwerp de prediking. Aanstaande woensdag is er weer bijbellezing, aanvang 7:45. Aanstaande donderdag is er weer ouderenmiddag. En komende zaterdag is er weer jongvolwassenenkring in de pastorie. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 27, de versen 1 en 3. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 27, 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Johannes hoofdstuk 14. Wij lezen de versen 1 tot en met 14. Johannes 14, de eerste 14 versen. En daar lezen wij Gods woord. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot uw lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover de schriftlezing. Laten we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand. Psalm 118, het achtste vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, wij willen vanavond mediteren over zondag 35. Zondag 35 van de catechismus. En daarin beleiden wij met de kerk in zondag 35 wat eist God in het tweede gebod. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen we ook denken aan zuster Janssen Nelis, die afgelopen week thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eeuwige, heerlijke God, hoe groot zijt gij, hoe heerlijk in al uw macht en kracht. U leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid en uw rechterhand is hoog verheven. We hebben het zojuist gezongen, dat u krachtig bent en dat u wonderen doet. De hele schepping is een wonder van uw hand. Maar het grootste wonder is dat u uw zoon hebt willen geven. Dat hij mens geworden is. En dat wij in hem, u, o Vader, mogen zien. Want wie de zoon gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. En dat wordt gezien door de kracht van u, o Heilige Geest. En nu zijn wij hier bijeen in uw huis om te mediteren over uw heilig woord. En daartoe vragen wij u de kracht en de sterkte en de leiding van uw Heilige Geest. En wij bidden u of u onze gedachten wil verheffen tot u die in de hemel zit. Wilt u ons ervoor bewaren dat wij op een menselijke wijze over u zouden nadenken? Maar geef, Heere, dat zoals uw rechterhand hoog verheven is, dat ook onze gedachten verheven mogen worden, omdat u zo heilig en zo heerlijk en zo machtig bent. Wat is het dan een voorrecht dat wij zondige mensjes mogen nadenken over wie u bent. En Heere, daar zijn we in onszelf volslagen ongeschikt voor. Onze gedachten dwalen, zelfs wanneer wij over de heiligste zaken spreken en nadenken. En daarom bidden wij u om uw hulp, uw leiding, dat er zicht mag komen op wie u bent, wanneer wij over u mediteren aan de hand van dit tweede gebod, dat u niet gediend wilt worden door beelden. Heere, wilt u in ons midden zijn? Wilt u uw knecht kracht en genade en wijsheid geven om uw woord te verkondigen naar uw zin en mening? Laat uw woord ook een kracht mogen zijn tot zaligheid. Want Heere Jezus, u bent alles voor een arm mens. U bent, Heere, brood des levens voor onze honger. U bent het water des levens voor al de dorst die er is. U bent balsem voor een vermoeide en een geslagen ziel. U bent bevrijding voor hen die vastzitten in banden van de duisternis. U bent die God die zich ontfermt over armen en ellendigen. En hen die geen hoop hebben, u geeft hen hoop. U richt de gebogenen op. Heere, hoe groot bent u in uw barmhartigheid en in uw genade. Wil met u die genade in ons midden werken, opdat uw woord tot bekering mag zijn. Dat uw woord tot verlevendiging mag zijn van dode zondaren. Van hen die nog leven, in feite leven ze in de wereld, al zijn ze lid van een kerk. Heere, wilt u hun ogen openen voor wie u bent en wilt u trekken op een onwederstandelijke wijze. En wilt u het geestelijke leven zo uitgieten in ons midden. U alleen bent onze hoop en onze verwachting. Daar zijn we de dienst mee begonnen. En dat willen we u ook in het gebed nogmaals belijden. Heere, wees ons zo tot hulp en sterkte. We bidden u of u uw volk en kinderen wil zicht geven op wie u bent. Opdat zij zich mogen verblijden in u. Dat uw volk zich mag verheugen in u. Ook te midden van bestrijdingen. En ook te midden van aanvechtingen. En aanvallen van de vorst der duisternis. Heere, wilt u hen tot een schild zijn. En wilt u, Heere, hen doen zien op de grote voorrechten die uw volk geschonken zijn. Wil hen een vreugde in u geven, in de verkiezing die u zo genadig op hen gegeven hebt en de roeping die u hen geschonken hebt in hun leven. En dan mogen ze ook zien op dat wonder van de verzoening en de vergeving van zonden. En dan mag uw volk toch ook zien dat u met uw Heilige Geest toch ook doorwerkt en onderwijs geeft. En dat u hen zult laten volharden. En dat u hen draagt al de dagen. Dat u hen nooit ontrouw geweest bent. Heer, er is zoveel reden tot blijdschap in u voor uw volk. Maar helaas, zo vaak is uw volk bedrukt, aangevallen, bestreden. En dan is het zicht op uw weg. Maar wat is het dan toch heerlijk wanneer uw geest weer het hart gaande maakt om te zien op wie u bent in de volheid van uw zalige toekomst die u weggelegd hebt voor allen die u getrokken hebt. Heere, u gaat door met uw kinderen en daar willen we u voor danken. Heere, wil met uw genade en kracht al de listige omleidingen van de duivel verijdelen. Wilt u uw kinderen beschermen voor struikelen en voor vallen. En wil, Heer, uw volk aan u verbinden, opdat u hen tot schild bent in het strijdperk van dit leven. Wil daartoe uw woord gebruiken, dat het tot kracht mag zijn. Heere, we willen u danken dat we zo bij elkaar mogen zijn als gemeente. Maar er zijn er ook velen die thuis meeluisteren. We willen ook bidden of u hen nabij wilt zijn. Of ze in een ziekenkamer zijn. Of in een kamer in een rusthuis. Of dat ze thuis meeluisteren. Of bij de kinderen zijn thuis, bij de oppas. Heere, wilt u geven dat ze toch ook met stichting en tot vreugde mogen luisteren naar uw woord. Heere, wij willen u bidden voor zuster Janssen Nelis. En wij danken u dat zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u haar nabij zijn thuis? Geef dat ze daar mag ervaren dat u er bent en dat u haar ondersteunt. Wilt u haar hoop en verwachting zijn en dat ze door u gedragen en geleid mag zijn. Bescherm en zegen haar en wilt u haar met uw gunst en genade bekronen. We willen u bidden voor onze kinderen, Heere, die bij ons mogen zijn in de kerk. En wij danken u ook voor de verkondiging van vanmorgen. wil ook onze kinderen gedenken wanneer ze weer naar huis zullen gaan. In het bijzonder ook hen die naar Canada zullen afreizen. Zegen ook daar de gemeente van Oxford. En stel onze zoon, ook schoonzoon, daar tot rijke zegen. Heere, wil met uw geest en genade ook in het kerkverband van de Free Reformed Churches werken. Ook wanneer in de komende week deputatenvergaderingen daar gehouden worden. Bewaar die kerken en zegen hen. Zo willen wij u ook bidden voor ons eigen kerkverband. En we bidden u voor het werk van de generale synode. En voor de commissievergaderingen die nu zullen plaatsvinden. Heere, geef de broeders afgevaardigden wijsheid. Leid hen met uw woord en geest. En verblijd ons door de besluiten die genomen zullen worden. Wij vragen u of u uw kerk wilt uitbreiden door deze wereld heen. En dan denken we ook gelijk, Heer, aan de kerken op ons dorp. Wilt u met uw geest en woord en waarheid werken? Kon het zijn in al de kerken op ons dorp? En we denken in het bijzonder ook aan dominee Kaptein, die een beroep heeft aangenomen naar Ridderkerk. Heere, versterk onze ambtsbroeder en stel hem daar tot rijke zegen. Gedenk hem in de overgang, die voor hem ook moeilijk is. Wilt u nog alles wel maken? We bidden u, Heere, voor uw koninkrijk dan in andere landen. Wilt u al uw dienaren versterken, ook hen die lijden omdat zij uw naam vrijmoedig belijden. Geef hen onoverwinnelijke kracht in alle omstandigheden. Wil ook alle listen die de vorst der duisternis beraamt om uw werk stuk te maken, wilt u die listen verijdelen en wilt u met uw macht uw werk bevestigen in verre landen, ook daar waar vervolging en verdrukking is. We bidden u voor het zendingswerk wat overal mag plaatsvinden, het werk van Bijbelvertaling. We bidden u ontferming over het werk in Gent. Zegen onze broeder van Luttikhuizen en wil ons zo gedenken, onze gebeden verhoren en in deze dienst ons nabij zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Zullen we dan zingen Psalm 50, de versen 6 en 9. 50, 6 en 9. Gemeente, wij mogen mediteren over het tweede gebod. En hoe luidt dat tweede gebod? We horen het elke zondagmorgen. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Dus jongens en meisjes, daar heeft de Heere God zelf met zijn eigen stem gesproken vanuit de hemel bij de berg Horeb. Toen heel het volk daarvoor stond, toen zeide God al deze woorden. Toen sprak God. Toen heeft de Heere gezegd dat ze geen beeld mochten maken van iets wat boven in de hemel is, van zon of sterren of planeten. En niets wat van onder op de aarde is, van beesten of dieren of vogels. Ook niet van wat in hetgeen in de wateren onder de aarde is, vissen. En beesten die in de zee leven, daar mochten ze geen beeld van maken om daarmee de Heere te dienen. Want dan zegt de Heere, ik ben een ijverig God. Dat betekent een jaloers God. God moet geëerd worden. En daar heeft de Heer ook alle recht toe, want hij is God. Hij mag niet van zijn eer afzien. Hij moet geëerd worden. En dan gaat de Heer ook de misdaad van de vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En nu gaat het in dit gebod niet over afgoderij, maar het gaat erom hoe God gediend wil worden. En de Heere wil niet gediend worden op een verkeerde wijze. God wil niet aanbeden worden door middel van beelden. Het eerste gebod, dat ging over afgoderij. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Maar het tweede gebod gaat erover hoe God gediend moet worden. Dus wij mogen de Heere niet dienen op onze eigen gekozen wijze. Wij mogen niet samenkomen in een kerk en dingen doen die wij leuk vinden of interessant of nuttig vinden. Nee, wij moeten ons in alles luisteren en schikken naar wat de Heere ons in zijn woord zegt. Wij moeten luisteren naar hoe God wil dat hij gediend zal worden. En de Heere wil dat hij gediend wordt door de prediking van zijn woord. En daarom in de kerk staat het woord centraal. Daarom staan in de reformatorische kerken, staat de kansel in het midden met de geopende Bijbel. Hier wordt Gods woord gepreekt. Gods woord staat centraal. Wij zingen Gods woord, daarom zingen we psalmen. We beginnen en we eindigen de kerkdienst met Gods woord. Zo wil God gediend worden. De Heere wil dat wij met eerbied naar zijn huis gaan, want hij moet eer ontvangen. Dit heeft de Heere allemaal ons laten zien in zijn woord. En daar hebben we ons aan te houden. Heeft allemaal te maken met dit tweede gebod, hoe God gediend wil worden. Maar ook persoonlijk in ons eigen leven, hoe wil God gediend worden? Dat is ook weer door het woord en door het gebed. Daar komen we nog straks op terug in de preek. Maar het gaat hier dus niet om afgoderij, maar hoe de Heere aanbeden wil worden. God is de heilige God. En de Heere wil niet dat wij hem dienen door middel van illustraties. We mogen geen afbeeldingen maken van de heilige God. Van waarom niet? Omdat God zo heerlijk, zo hoog is. Zijn majesteit is ver boven ons verheven. Dit gebod wijst ons erop dat God zo groot is. Dat de Heere heerlijk en majesteitelijk is. Dat de engelen hem voortdurend toezingen. Dat de engelen met eerbied hun aangezichten bedekken voor hem. En wanneer wij die God zouden proberen af te beelden met iets van deze aarde, dan doen wij hem vreselijk onrecht. Dat zou onterend voor hem zijn. Wij moeten in dankbaarheid erkennen dat onze God zo groot is, dat hij onze verbeeldingskracht ver te boven gaat. In Psalm 50... We lezen daar in vers 1 en 2, de God der goden, de Heere spreekt. En hij roept de aarde, van de opgang van de zon tot haar ondergang. De Heere roept uit Sion, de volkomenheid der schoonheid. En zo verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren. En rondom hem zal het zeer stormen. Dit geeft aan de macht en het geweld en de kracht en de heerlijkheid en de heiligheid van God. En zo lezen wij op vele plaatsen in Gods woord over hoe en wie de Heere is. Heel mooi is wat apostel Paulus zegt in 1 Timotheus 6, vers 16. Die alleen onsterfelijkheid heeft. God heeft geen begin en geen einde. Hij is van eeuwigheid. Hij kent geen sterfelijkheid. En hij bewoont een ontoegankelijk licht. Dat heeft apostel Paulus gezien door goddelijke openbaring. Heeft hij het begrepen dat God in een ontoegankelijk licht woont. Zo heilig is de drie-enige God. De welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Omdat God heilig is. En daarom zeggen de engelen ook, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Nou, deze heiligheid wordt benadrukt in dit tweede gebod. En daarom, wanneer wij de Heere willen dienen, dan mogen wij ons niet laten leiden door onze eigen gedachten, onze eigen inbeeldingen over wie God is. Wij kunnen denken, we kunnen bepaalde voorstellingen van de Heere hebben. En dat hebben u en ik in onze gedachten. Hebt u het nooit gehad dat u denkt, de Heere hoort mij niet? En de Heere luistert niet. Of zoals Sion het zegt, de Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Daar was Sion heel onterecht in. En Jesaja wijst hen erop. Dat de Heer hen nooit vergeten kan. En wij zijn ook verkeerd wanneer wij denken dat de Heere hoort niet en de Heere antwoordt niet wanneer u in oprechtheid tot hem roept. Maar hoe vaak denken wij dat niet? Dan denken wij in feite dat de Heere doof is en blind. Dat de Heere hard is en niet op ons let. En dat de Heere ons vergeet. En wij denken dat de Heere net is zoals wij zijn. Maar wij kunnen ook wel eens niet op mensen letten. Wij kunnen ook wel eens onze eigen gang gaan en net doen alsof we iets niet horen. En dan projecteren wij onszelf op de heilige, heerlijke God. En daarin zondigen wij. tegen dit tweede gebod. En zo staan we allemaal schuldig. Schuldig aan dit tweede gebod. Want God hoort wel. Hij is niet doof. Maar de Heere hoort anders dan wij denken of dan wij willen. De Heere kan soms ook een heel verrassend God zijn. Voordat zij roepen, zal ik hen antwoorden. Zo verrassend kan de Heere overkomen in het leven met genade en liefde, met zijn nabijheid. Maar wij mogen dus zo geen inbeelding hebben over wie de Heere is. Dat hebben de heidenen. Die hebben allemaal inbeeldingen over wie God is. En de heidenen hebben allemaal beelden, afbeeldingen gemaakt van hun goden. Van beesten en van zon en maan en sterren. En ze hebben soms allemaal gedrochten van hun goden gemaakt. Ze hebben zich afbeeldingen verzonnen. En dat mogen wij nooit doen met de enige ware God. En zo kunnen wij ook onze theologische systemen hebben. Die wij opleggen aan de Heere God. En zo kunnen wij denken dat de Heere God, de Heere Jezus Christus aanbiedt. Omdat mensen verbroken, omdat mensen hun zonde en schuld zien, omdat mensen verbrijzeld zijn. En daarom biedt God de Heere Jezus hen aan. Dus voordat iemand tot de Heere Jezus zou mogen gaan, dan moet hij eerst verbrijzeld en verbroken en ontdekt zijn. Want de Heere Jezus wordt alleen maar aangeboden aan verbroken, verbrijzelde zondaren. Dat zou dan de reden zijn waarom de Heere Jezus aangeboden wordt. Maar dat is ook een valse voorstelling. Want de Heere Jezus wordt alleen maar aangeboden vanwege de grote barmhartigheid van God. En dat hebben we gezongen uit Psalm 50. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Gij zult mij eren. En dat spreekt de Heere tot heel de wereld. Tot al de mensheid. De Heere Jezus wordt aangeboden aan mensen. Omdat ze allemaal zondaren zijn. En de oorzaak van dat aanbod van Christus is enkel de grote barmhartigheid van God, waardoor de naam van de Heere Jezus verkondigd moet worden. Daarom had Paulus ook besloten niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar zo kunnen we onze eigen gedachtenspinsels hebben over de waarheid en over God. En dat we de barmhartigheid en de bewogenheid van God teniet doen. En dat God maar koud en afstandelijk en hard en hoog is. Dan wordt God voorgesteld alsof hij afstandelijk is. Maar aan de andere kant kunnen mensen ook inbeeldingen van God hebben. Dat God de zonde maar toelaat. En dat God alleen maar liefde is. En dat God er helemaal is om ons te helpen. Dat hij er is voor ons. Dat wij eigenlijk centraal staan. En dat God niet torent. En dat God alleen maar goed is. En lief en vriendelijk voor ons. En dat hij toegefelijke liefde heeft. Zo zijn er ook mensen die vatten schuderen God zo op. Dat is ook een verkeerde voorstelling. Dat is een onbijbelse voorstelling. Een God onterende voorstelling. Dat ten koste gaat van zijn heiligheid. En zo zijn er ook mensen die hebben de vreemdste gedachten over de Heere God. En dan gaan ze de natuur in en dan zeggen ze, dan komen ze tot rust. En ja, dat is dan voor hen God. Het zijn gewoon hun eigen gedachten. Want de mens is in zichzelf ijdel en blind. Hij kent de waarheid niet. En dan beeldt hij zich een God in. En dan bedoelt hij nog soms daarmee ook nog de ware God. Maar zo wordt de Heere oneer aangedaan. En dat bedoelt de catechismus allemaal. Wanneer ze ons vragen, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben en die te vereren of God daardoor te dienen. Dit gebod is heel duidelijk. Geen beelden van de Heere God maken. Maar toch is daar herhaaldelijk tegen gezondigd. We lezen het in de schrift al. We lezen het volk van Israël. Ze hadden nog maar enkele weken daarvoor dat gebod van de Heere gehoord. Vanaf de berg. En het duurde niet lang of ze riepen naar Aaron en ze zeiden, we hebben een beeld van God nodig. Want Mozes die is weg. En hij is al weken weg. Het is al een maand geleden, of hoe lang het ook geweest zal zijn. Mozes bleef in totaal 40 dagen weg, maar het volk werd ongeduldig. En toen zeiden ze tegen Aaron, ze moesten maar een beeld hebben van die God. Maak ons goden. Ze bedoelden daarmee een beeld van God. Want Mozes, die man die ons uit Egypte uitgevoerd heeft, we weten niet wat hem geschied zij. We weten niet wat er met hem gebeurd is. Maar klaarblijkelijk komt hij niet meer terug. En toen antwoordde Aaron dat ze maar een gouden sierselen zouden geven. Misschien dacht Aaron, dat willen ze vast niet doen. Maar dat deden ze wel. En toen bewierp hij dat alles met een griffie. Hij maakte een gegoten kalf daaruit. En toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Dus ze bedoelden daarmee niet andere goden, geen afgoden, maar de Heere God. Dit is nou een afbeelding, een kalf van de Heere God. En Aaron zei, morgen zullen wij voor de Heer een feest houden. En toen het volk aan Aaron riep om goden, bedoelden ze dus een beeld van de Heere. En daarmee is het toch verschrikkelijk gezondigd tegen dit tweede gebod. En het volk was vernietigd geworden door de Heere, waren niet dat Mozes in de bres sprong en voorbeden deed voor dat volk. Nou, daarna wat gebeurde, een ander voorbeeld van zonde tegen het tweede gebod, het beleid van de eerste koning van het tienstammenrijk, Jerobeam. Hij laat twee gouden kalveren plaatsen, weer kalveren. De ene te Bethel, notabene de plaats waar de Heere God zich geopenbaard had aan Jacob, een heilige plaats voor Israël. En dan nog een gouden kalf met een heiligdom in het noorden in Dan. En daardoor werd het volk tot vreselijke zonde geleid. En de Heere noemt Jerobeam, de zoon van Nebat, de man die Israël zondigen deed. Hij maakte de dienst van God visueel. Hij wilde dat ze een beeld konden zien. Een ander heiligdom om zo te concurreren tegen het heiligdom van Jeruzalem. En daaruit kwam voort al de zonde van afgoderij. Jerobeam deed Israël zondigen. En het gevolg daarvan was dat de Heere de zonde van de vaderen bezocht aan de kinderen. aan het derde, het vierde lid, dat is het vierde geslacht. De Heere bezoekt de zonden. Dus dat betekent, jongens en meisjes, eenvoudig, niet dat de Heere de kinderen straft voor de zonden van de ouders, maar het betekent wel als de ouders een bepaalde weg opgaan, ze nemen hun kinderen daarin mee, dan gaan de kinderen ook meedoen. Het maken de kinderen het vaak erger dan de ouders zelf. De zonde werkt door in de nageslachten. Als mensen de kerk verlaten, hun kinderen vervallen tot het heidendom. En zo worden de zonden bezocht van de ouders op de kinderen. Het is zo belangrijk hoe wij onze kinderen opvoeden. En zo was dat ook gebeurd onder Israël, de afgoderij en de valse goden werden daar gediend. En als toegang daarvoor was dan die kalverendienst die Jerobeam opgericht had. Dan zien we daarna de beeldendienst terugkomen in de christelijke kerk. In de vierde eeuw van de kerkgeschiedenis werden de beelden en de afbeeldingen in de kerk gebracht. Eerst om de mensen te helpen om na te denken over God en dan tot God te bidden met behulp van een beeld. En het duurde niet lang of ze begonnen tot die beelden te bidden. En dat had nou de Heere juist verboden in het tweede gebod. En uit eerbied voor de Heere God heeft de reformatie gezegd dat die beelden de kerk uit moesten. Men wilde een eenvoudige kerkdienst waarbij Gods woord centraal stelde. En met name het gereformeerd protestantisme heeft ook de beelden en de afbeeldingen uit de kerk verwijderd. In Zwitserland gebeurde dat zelfs op last van de overheid. En in Schotland gebeurde dat, in Nederland was het het gevolg van de prediking van de Hagepreken. In 1566, de jaren daaraan voorafgaand, werden er hagepreken gehouden, preken in het open veld. En de duizenden luisterden naar die predikers, ze mochten niet in de kerken preken. En die predikers riepen de mensen op om de beelden uit de kerk weg te halen. En dat is ook gebeurd. In 1566 brak de beeldenstorm uit in Nederland. Beelden werden kapotgeslagen en vergruist. En achtergrond daarbij was niet alleen het Bijbelse principe, geen beelden, maar ook was er haat tegen de rijkdom van de Romeinse kerk, die zich verrijkt hadden ten koste van het arme volk. Maar hoe het ook zij, de protestantse erediensten werden ingericht in de lage landen zonder beelden. En zo wil de Heere niet dat hij door beelden wordt gediend. Maar toch weet de Heere ook heel goed dat wij visueel ingesteld zijn. We willen graag wat zien. Dat beseft de Heere heel goed. Zo heeft de Heer ons immers gemaakt. En daarom geeft hij ook wat te zien. Opdat mensen door dat teken zullen nadenken, of wat ze zien, zullen nadenken over wie de Heere is. Onder het Oude Testament gebeurde dat al met de tabernakel. En de tabernakel was prachtig. Die kleden van de tabernakel zelf. En die altaar, het reukofferaltaar en het brandofferaltaar. En hoe dat beest geslacht werd en zo'n beest werd dan geofferd en de rook ging op. En het volk werd daarin onderwezen, ze konden het zien, ze moesten hun handen op het bokje leggen. En hun zonden werden als het ware overgedragen op dat bokje, dat konden ze allemaal zien. Maar daarbij moesten ze onderwezen worden door die levieten en door de priesters, wat dit allemaal betekende. En dan zagen ze de schoonheid van de hoge priester. En hij had belletjes onderaan zijn mantel. En ze hoorden hem zijn werk doen, daar in het heilige gedeelte van de tempel. En ze zagen de wasvat van de priesters om zich daarin te wassen, omdat de Heer een heilig volk wil hebben en dat zijn dienaren heilig zijn. En dan de verzoendeksel en de engelen daarboven. Ja, het volk zag het niet, maar ze wisten dat dat er was. Er konden zich een voorstelling van maken. En het volk zong ook wat wij gezongen hebben. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. De tempel was heerlijk. De dienst van de Heer was de pracht van het volk Israël. Maar zo heeft de Heer ons ook wat visueels gegeven. Vorige week het heilige avondmaal. Het brood dat gebroken wordt. Dat brood moet opgeheven worden, dat we het kunnen zien. En de wijn moet ingeschonken worden, dat je het kunt zien. De Heer wil ook dat we iets kunnen zien. En dan de gedachte om opwaarts heffen in de hemel. En zo mogen bepaald worden bij het lichaam en het bloed van Christus. Maar daarnaast, dan mogen wij geen beelden van de Heere God maken. Toch heeft de Heere God zich aan ons mensvormig voorgesteld. De Heere heeft het behaagd zich aan ons voor te stellen alsof hij op een mens lijkt. Want de God is een geest. Een heilige, eeuwige, almachtige, liefdevolle geest. Hij heeft geen lichaam, dat kunnen wij niet begrijpen. Wij mogen hem aanbidden. Maar toch heeft de Heere behaagd zichzelf aan ons mensvormig voor te stellen. Hij zegt dat zijn ogen open zijn om te waken over al zijn kinderen. Hij zegt dat zijn oren geopend zijn om te letten op het hulpgeroep van zijn kinderen. En Mozes bidt dat Gods aangezicht mee zal gaan met het volk. En het wordt ook gezegd dat in de schrift dat de ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. Om zich krachtig te bewijzen aan hen. Die met een volkomen hart op hem hopen. En we lezen van de rechterhand van de Heer, hebben we ook over gezongen in Psalm 118. De rechterhand van de Heer die hoog verheven is. Dat betekent machtig, krachtig. Zijn zorg over het volk. En dat de rechterhand van de Heer machtig en sterk is. En dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. En dat de aarde de voetbank is van zijn voeten. En dat hij de zonde van zijn volk achter zijn rug werpt. Allemaal mensvormige uitdrukkingen. Al heeft God zelf geen lichaam. Opdat wij toch door die uitdrukkingen konden begrijpen wie God is tot op zekere hoogte. Maar als we dan nog een stap verder gaan. En we denken na over dat beeld van God. De mens is ook geschapen naar het beeld van God. Geschapen naar zijn beeld. Dat betekent weer niet lichamelijk, maar geestelijk. God is heilig. En Adam en Eva waren heilig. Dat wil zeggen toegewijd aan de Heere. God is rechtvaardig en de mens was in de staat der oprechtheid, was ook rechtvaardig, kende geen zonde. Maar door die vreselijke val is dat allemaal veranderd. Nou is dat beeld van God in ons verwoest. En dan hebben wij allemaal waandenkbeelden over wie de Heere is. We zijn steeds geneigd om een verkeerd beeld en een voorstelling van de Heere te hebben. Maar dan mogen we weer opnieuw zien naar een beeld van God. Want na Adam en Eva is er één mens geweest die de heerlijke afspiegeling was van het beeld van God. En hij kon zeggen, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dan mogen we letten op de Heere Jezus Christus. En dan zien wij in de Heere Jezus wie en hoe God is. En dan zien wij de barmhartigheid van de Heere Jezus, die bewogen was met allen in nood. Het staat er herhaaldelijk in de schrift. Hij genas allen die tot hem kwamen. Hij wees niemand af. Kijk, zo is God barmhartig, genadig, bewogen. En dan zie je hoe de Heere Jezus kon toornen over wat ze daar gedaan hadden in de tempel. En hij alleen tussen al die honderden, duizenden mensen. En hij dreef ze allemaal eruit. Je hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een rovershol. De ijver voor des Herenhuis verteerde hem. Dan zien wij wie God is, een jaloers God. Die eer moet ontvangen, want hij is God. En dan zien we de liefde van God in de Heere Jezus, dat hij zichzelf gaf. Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. En toen hij gedoopt werd, laat af, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Johannes, ik moet gedoopt worden. Ik neem nu de schuld van mijn volk op mij. En wat een liefde dat hij de zijnen lief had tot het einde toe. En hoe machtig en sterk dat de Heere Jezus de duivelen heeft overwonnen. Dat de Heere Jezus de dood en het graf heeft overwonnen. We zien wie de Heere Jezus is. Dat steeds konden mensen een beroep op hem doen. En hoe hij de schijnheiligheid van die dagen heeft gehekeld. En hen het oordeel heeft aangezegd. Dat zij die vooraan stonden bij het volk en in hoog aanzien bij het volk stond vanwege hun uiterlijke rechtzinnigheid en voor de schijn lange gebeden, uitspraken om maar gezien te worden door de mensen en onderwijl Gods wetten vertraden. De Heere zegt, hun oordeel, hun verdoemenis zal zwaarder zijn. Maar als u ziet op de Heere Jezus dan, ziet u toch hoe bereidwillig hij is om mensen, verloren mensen te ontvangen. En dat hij nu altijd leeft om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. Hij is de God van alle erbarming. Houd dit in gedachtenis en werp ver van u weg al die vermeende inbeeldingen van God. Alsof de Heere hard zou zijn. Alsof de Heere mens maar laat bidden en niet verhoort. En de duivel wil ons de Heere God laten afschilderen als een God die maar willekeurig uitkiest. En dan maakt het niet uit of je bidt of niet bidt. Maar als je uitgekozen bent, dan word je toch wel gered. En als je niet uitgekozen bent, dan kun je bidden wat je wilt. Maar God helpt niet. Dat is ook weer een verkeerde, een verwrongen beeld van wie God is. Wend u tot mij, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Zo spreekt de Heere Jezus dat in Jesaja 45, vers 22. Ja, God straft de zondaar die hem afwijst, die hem negeert, die hem zo verschrikkelijk minacht door geen tijd voor hem te hebben. En door te leven en te genieten in deze wereld, maar God niet te kennen. En zo de bron van ware vreugde en liefde en vrede voorbij te leven. Ze houden zichzelf gebroken bakken uit die geen water kunnen bevatten. Zo leeft men in deze wereld zonder God. En men verbeeldt zich dat het allemaal zo mooi is en zo fijn en zo opwindend en zo goed. Maar ze komen allemaal bedrogen uit. Want de fontein van eeuwig levend water is alleen bij de Heere Jezus Christus. Maar zij die hem voorbij leven, zullen zeker gestraft worden. Maar de Heere let op het hulpgeroep van een arme, die misschien van zichzelf vreest dat hij een verworpene is. En voelt dat zijn gebed verlamd wordt, dat hij niet meer bidden kan, dat hij niet meer zuchten kan. En toch opziet naar die God, o Heere, erbarm u mijner. God ziet naar zulke armen en ellendigen om. En de apostel zegt tegen Timotheus, houd in gedachtenis dat Christus is opgestaan uit de doden. Mediteer daarop. Want omdat Christus opgestaan is uit de doden, daarmee heeft hij de dood overwonnen en de zonde overwonnen. En daarmee kan hij arme zondaren die tot hem vluchten, tot zaligmaker zijn. Roep mij aan. De Heere nodigt. En zelfs onze vermeende systemen van hoe God een mens bekeert, moeten we loslaten. We mogen God niet iets voorschrijven. Een mens kan nog afgoderij bedrijven met bekeringssystemen. De Heere nodigt, welmenend, liefelijk. Ziet u deze liefde? Heeft het uw hart al gaande gemaakt om achter hem aan te komen? Ziet u hoe streng de Heer is over het kwaad? Leef niet door in het kwaad. Kent u uzelf al als walgelijk vanwege uw zonden? Dat moet gekend worden. Dat is geen systeem, dat is beleving. En er zal steeds dieper worden in het geestelijke leven. Hoe meer u de Heere kent, hoe meer u van uzelf gaat walgen. Omdat ik die heerlijke God onrecht aandoe. Dat wordt het ergste verdriet in het leven. En dan wordt u tot last. En zo wordt u uitgedreven naar die zaligmaker, de Heer Jezus Christus, om vernieuwd te worden. Dat het beeld van God weer terug mag komen in het leven. Maar als we nou nadenken over het beeld van God, dan is er nog iets wat belangrijk is. En dat is het woord van God. Daarin spreekt God tot ons. Daarin openbaart de Heere zich aan ons. Christus is zelf het vlees geworden woord van God. De Heere Jezus wandelt in ons midden in het gewaad van de Heilige Schrift. Wanneer de Heere Jezus ons nodigt om tot hem te komen, dan bedoelt de Heer het gebed, maar ook in de Heilige Schrift. Onderzoek de Schriften. Die zijn het die van hem getuigen. Maar wanneer wij de schrift terzijde leggen en daar niet ernstig in gaan lezen en dat niet bestuderen, wat doet u dan? Dan behoort u bij hen die niet tot Christus komen. U hoort de uitnodiging, maar u komt niet. Want Gods woord, daardoor wil de Heere ons onderwijzen. Niet als beelden die als boeken van de leken moeten zijn. Nee, zegt vraag antwoord 98, wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Kijk, want de Heere laat zichzelf niet zien. En dat is tot zegen van ons, want we zouden verteerd worden wanneer de Heer in zijn heiligheid zou verschijnen. De Heere laat zich niet zien, maar hij laat zich wel horen. Hij heeft het zelfs letterlijk vanuit de hemel gezegd. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En wie de Heere wil leren kennen. Wie de Heere met de ogen van het geloof wil zien. Moet het woord lezen. En daarin thuis raken. Daar ziet u wie en hoe God is. Dan blijft de Heere nog oneindig. En dan kan de Heer in al zijn deugden toch niet doorgrond worden. Maar dan gaat u hem toch persoonlijk leren kennen. En dat is nou zo nodig voor ons allemaal. Persoonlijke band aan de Heere te krijgen. Persoonlijk hem te leren kennen. En daartoe hebben wij Gods Heilige Geest nodig om ons te onderwijzen over wie God is. En hij verlicht het verstand en hij doet nieuwe teksten oplichten vanuit Gods woord om licht te werpen over wie de Heere is. En wat is het toch heerlijk om de gangen van die heerlijke God na te volgen, hoe hij zich ontfermd heeft over een volk verloren in zonden en wat het Christus gekost heeft om de zaligheid te kunnen aanbieden. Wanneer Gods geest uw ogen opent, dan ziet u wie de Heere Jezus is. En dan ziet u dat de Heere Jezus overgeleverd was om uw zonden. Dan wordt het allemaal heel persoonlijk. Dan wordt hij uw zaligmaker, uw verlangen, uw rust, uw vrede. Dan wordt hij uw alles. En dan ziet u ook vanuit dat woord wat er van ons terecht is gekomen. Door wat voor zonde en ongerechtigheid. En dan zoekt zo'n mens voortdurend redding buiten zich in de Heere Jezus Christus. Wat is het dan toch rijk om dat woord te mogen onderzoeken. En wanneer door Gods geest de mens vernieuwd wordt en dat hij zelf een levend beeld van Christus wordt. Want zo bekeert God een mens, dan verandert hij hem naar dat beeld van de Heer Jezus Christus. En dat is een levenslang proces. Dan moet er steeds geslepen worden, steeds minder leren worden in onszelf en steeds toenemen en wassen en opgroeien in de kennis van de Heere Jezus Christus. En aan deze zijde van het graf zijn Gods kinderen, die blijven alleen in zichzelf onheilig. En toch zijn ze geheiligd in Christus en toch gerechtvaardigd in Christus. En straks zullen ze eeuwig zalig worden in Christus, wanneer ze voor Gods aangezicht gesteld worden. En wie zijn dat dan, die de Heer, die tot de Heer Jezus, die door de Heer Jezus aangenomen worden? Van, wie zijn dat dan? Wat zijn dat voor mensen? Hoe kunnen we die mensen omschrijven? Dat zijn die mensen die de dood in zichzelf zien en vinden en ervaren. En dat zijn de mensen die daarom, omdat ze midden in de dood liggen, vluchten tot de Heer Jezus Christus. En dat zijn de mensen die niet af te brengen zijn van de Heere en vanaf zijn woord. De Heer en zijn woord, dat is hun verwachting, hun hoop. En dat zijn de mensen die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Dat zijn de mensen die smeken om Gods geest. En het zijn dezezelfde mensen vaak die zichzelf niet tot Gods volk durven rekenen. Dat ze nog moeten zeggen, ik sta nog voor de zaak, dominee. Maar het zijn mensen die niet zonder God kunnen. Die dagelijks tot hem opzien. Kijk, dat zijn de mensen waar de Heere zich over ontfermt. In wiens hart de Heere aan het werk is. En dat zijn de mensen die bidden, o Heere, maak mij uw beeld gelijk. Het is voor hen een eeuwig wonder, zulke walgelijke mensen als ze zijn, met zoveel tekorten, dat God hen nog draagt. Dat God niet moe wordt hen te verdragen en dat ze nog steeds mogen bidden en roepen tot deze God. En wat een heerlijk werk vindt er dan plaats in dat volk dat Christus op het oog heeft. Ze worden veranderd. Ze gaan voorzichtig leven in deze wereld. Ze gaan leven in afhankelijkheid van de Heere. Ze worden aanhankelijk aan Hem. De Heere Jezus wordt hun bron waarop ze pleiten. De bron van hun leven. De bron van al hun verwachting. Ze krijgen zijn woord lief. Kijk, het is de liefde van God die hen zo drijft. Want ze kunnen niet buiten Hem. Dan begeren ze ook de Heere te eerbiedigen. Dan verlangen ze ernaar dat ze toch een levende brief van Christus zouden zijn. Nou, dat volk zal hun wens verkrijgen. Ze zullen straks eeuwig Hem volkomen lief hebben. En zo wijst dit tweede gebod ons uit. Dan zien we naar de toekomst waarin Gods kinderen volkomen gelijkvormig gemaakt zullen worden aan zijn beeld. Wat een zegen om zo te mogen leven. En wat een zegen gaat er dan vanuit op uw kinderen. Wanneer uw kinderen het aan u zien, dat de vreze des Heren voor u een beleefde zaak is. Dat u met een zekere teerheid en met een zekere innigheid leeft met de Heere, dat maakt indruk bij de kinderen. En zo doet God barmhartigheid aan duizenden, aan de geslachten van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dan is dit tweede gebod zo'n heerlijk gebod met zegeningen voor het nageslacht. Biddende ouders die strijden om dat beeld van God in hun leven te ontvangen. Zij maken indruk op hun kinderen. Terwijl aan de andere kant, als we maar slordig leven en als het maar voor de vorm is en als het maar uiterlijk is, terwijl het hart er niet in zit, terwijl de bewogenheid gemist wordt, dan zien de kinderen er doorheen. En dan weten ze, het is fake, het is niet echt. Arme kinderen, och laten we dan maar smeken, ook als ouders, om toch een levende brief van Christus te zijn voor onze kinderen. Amen. Zullen we zingen Psalm 119, vers 84. 119 vers 84. Zullen wij bidden en danken? Heere, zo mogen wij tot u komen aan het einde van deze dienst. We willen u danken en erkennen voor het wonder dat u zichzelf geopenbaard hebt in uw woord. En dan hoeven wij u niet te zien. Maar dan mogen we wel van u horen en over u horen. En dan gaat het erom dat wij dat beeld God zelf gaan vertonen. En daarvoor bent u aan het werk door uw Heilige Geest. O Heere, wil zo werken in ons midden. En laat er zo ook in ons midden mogen zijn hongerige en dorstige zielen. Die zien op u, die niet zonder u kunnen. Heere, wilt u hen leiden door uw woord en geest. En wanneer we wel in de kerk zitten, maar met ons hart in de wereld leven, of we nu jong of oud zijn, dan bidden we u of u ons wil laten zien dat de wereld leeg is, dat er niets in zit wat werkelijk ons hart kan vullen. En wilt u trekken met koorden van liefde, opdat mensen aan u en aan uw dienst verbonden worden, omdat u een God van liefde bent, omdat u uw enige geboren Zoon gezonden hebt en gegeven hebt om de straf te dragen, opdat wij verlost zouden kunnen worden van die eeuwige straf, hoe nodig dan om u te kennen. Heere, zegen alle ouders die geroepen zijn om een voorbeeld voor hun kinderen te zijn. Zegen grootouders, dat ze ook een levend brief van Christus mogen zijn, om goed van u te spreken en te vertonen dat u goed bent, ook voor hun kleinkinderen. Heere, wil in genade op ons neerzien. Bewaar ons deze week. Bescherm ons. En wil ook alle activiteiten die gepland staan ook uw zegen geven. Op ons neerzien in genade. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 2, het zesde vers. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.